Welkom bij de... Dit is de derde les, toch?
Vierde
les. Als het gaat om het boek en het hoofdstuk van handelstransacties. Ik wil vandaag best veel met jullie behandelen. Dus ik vrees dat ik niet heel erg veel tijd heb voor lange inleidingen. Ik wil beginnen eigenlijk met een korte herhaling van wat wij de vorige les hebben behandeld. En vervolgens wil ik met jullie verder gaan naar... Volgens wil ik met jullie verder gaan naar hetgeen wat we nog moeten behandelen. We zijn begonnen met verboden transacties. We hebben gezegd dat standaard uitgangspunt is aangaande de transacties. Wat is standaard uitgangspunt?
De permissie.
Weet iemand nog waar dat op is gebaseerd? Weet iemand nog hoe wij aan dat standaard uitgangspunt zijn gekomen? Namelijk de permissie voor de transacties? Een vers in de Koran, dat heel erg bekend is, wordt heel vaak aangehaald als het gaat om rente. Het is een tweeledig vers. Praat over de handel aan de ene kant en praat over de riba aan de andere kant. Wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama al-riba. En Allah die heeft de handel toegestaan en de riba verboden. Dus... de handel is toegestaan. Dat betekent dus dat het standaard uitgangspunt in koop en verkoop de permissie is. Vervolgens hebben we een aantal... verboden transacties genoemd. Ik heb de verboden transacties in 4 categorieën genoemd. Ik heb volgens mij 2 of 3 met jullie behandeld. 2 zeker. De derde weet ik niet zeker. Ik wil ze nog even kort nalopen. De verboden zaken die betrekking hebben op de transactie zelf. Soms kan een verbod... Soms kunnen transacties verboden zijn door de transactie zelf. Het heeft betrekking echt op de transactie zelf. Wat bedoelen we daarmee? Nou, bijvoorbeeld, het product is verboden. Wie zou daar een voorbeeld van kunnen geven?
Alcohol.
Je verkoopt alcohol. Of bijvoorbeeld bij de Melikia paardenvlees. Paardenvlees is verboden bij de Melikia. Bij andere, bijvoorbeeld de Hanabila, die hebben een andere uitspraak. Maar bij de Melikia is paardenvlees bijvoorbeeld verboden. Maar goed, stel je voor, hè, je verkoopt alcohol, je verkoopt varkensvlees of je verkoopt iets wat haram is door het product handelswaar zelf. Nou, dat heeft dus echt betrekking op de transactie zelf. Nou, we hebben allemaal voorbeelden genoemd van verboden zaken. Prima. Verboden transacties. Dus de eerste categorie. Dus we hebben 4 categorieën. Ja? In elke categorie heb je 4 kopjes. Dus uiteindelijk komen jullie op 16 uit. Oké? Dus verboden zaken die hebben betrekking op de transactie zelf. Nou, toen hebben we gezegd, omdat het handelsgoed zelf verboden is. Ten tweede, door al-gharar. Weet iemand nog wat al-gharar is? Staat in beeld. Nou, we hebben gezegd risico, gevaar, onbekendheid. Kan iemand een voorbeeld geven?
Als je leverdatum niet weet, bijvoorbeeld.
Leverdatum is totaal niet bekend. Goeie. Iemand nog een ander voorbeeld?
Prijs.
De hoeveelheid is bijvoorbeeld niet bekend. Hele goeie. Iemand anders nog een voorbeeld?
Prijs is onduidelijk.
Ook goeie.
Houdbaarheid.
Kan. Als het gaat inderdaad om iets wat... Ja, dat kan. Zeker. Prima. Dus product, hoeveelheid, tijdsperiode, omschrijving. Kan van alles zijn. Nou ja... Je verkoopt een product, maar je weet niet wanneer leveren. Ik verkoop je een iPhone voor 600 euro, maar wat voor iPhone is het? Ik verkoop je een BMW voor 20.000 euro, maar ja, sommige BMW's kosten 200.000 euro en sommige die kosten 2.000 euro. Dus een BMW voor 20.000 euro moet je maar gewoon van uitgaan dat. Of neem het product mee, over de prijs praten we later wel. Dit komt ook voor. Subhanallah, niet zo lang geleden... heeft iemand het ook echt meegemaakt? Ergens gewerkt, maar van tevoren geen prijsafspraak gemaakt. En achteraf waren zij het niet eens met elkaar. Hier is dat al-gharar. Kan dit? Ja of nee? Kan dit?
Jawel. Als jij in een bepaald beroep doet waarvan je de verwachting hebt, zeg maar een bandbreedte.
Ja.
Dan kun je een afspraak over iets maken.
Ja.
Een bepaalde bandbreedte.
Ja. Inderdaad, als het gaat om een beroep met een bepaalde bandbreedte, dan kan dat. We hebben ook gewoon voorbeelden genoemd van dat het kan bij bepaalde beroepen. Stel je voor dat er ontstaat toch een meningsverschil. Nou, in dat geval kies je de prijs die eigenlijk gebruikelijk is. Je kunt bijvoorbeeld de gemiddelde prijs nemen. Stel je voor, ik zeg maar wat, het gaat om de zorg. Aan alle 1 miljoen Marokkanen in Nederland zitten momenteel in de zorg. Laten we zeggen dat het tussen de 30 en 60 euro ligt. Ik zeg maar wat, hè. Dan kunnen we bijvoorbeeld de gemiddelde nemen. 30 plus 60, deel door 2. Optellen bij elkaar, delen door 2. Kom je ergens uit op de 30 weer. Nee, maar even serieus. Het kan ook zo zijn dat bijvoorbeeld je zit in een specifieke niche. Hè? Van bijvoorbeeld de zorg. Of nou ouderenzorg is, jongerenzorg, handicaptenzorg, ambulantenzorg enzovoort. En daar heb je ook weer een bepaalde bandbreedte. Daar kun je gemiddelde van nemen. Kijk, dan kan dat. Hè? Dan doe je dat op die manier. Maar je ziet dus dat over het algemeen zou je wel een prijs moeten afspreken van tevoren. Tenzij het gewoon gebruikelijk is of gebruikelijk kan zijn. Broeder.
Ik heb een specifiek voorbeeld.
Ja.
Ik was een keer op vakantie naar Marokko. Ik wilde een appartementje huren. Toen wilde ik mijn prijs afspreken, maar hij wilde niet. Hij zei van, geef maar wat je wilt. Ik zeg, weet je het zeker? Laat mijn prijs afspreken. Maar we hebben toen geen prijs afgesproken. Toen heb ik achteraf een bedrag gegeven, wat ik dacht is redelijk.
Ja.
En achteraf heb ik gehoord van andere mensen van, hij was niet tevreden, zeg maar. Hij had meer verwacht.
Subhanallah. Een broeder die geeft hier aan, ik ben op vakantie naar Marokko geweest en ik huurde een appartementje. Wilde een prijsafspraak maken en hij zei, geef maar wat je wilt. En nou, ik wilde een afspraak maken, hij wilde echt niet. Achteraf heb ik hem, na de vakantie gaf ik hem zeg maar dus een prijs. En waarvan ik dacht dat het redelijk en goed was. En die man die was later niet tevreden. Die man die dacht waarschijnlijk, je komt uit Europa en bij ons groeit geld aan de boom. Ze vertellen een mopje zeg maar. Nee, subhanallah. Nee, subhanallah. Ik weet nog niet wat hij zei. Of het nou mof was of erg was. Of het echt erg was. Dat iemand uit subhanallah, volgens mij was het. Volgens mij was het. Dat hij zei dat het echt was, subhanallah. Mooi, Allahu a'lam. Dat iemand uit Marokko kwam. En hij stapte uit vliegtuig, Schiphol, et cetera. Op een gegeven moment werd hij ergens heen gebracht. En hij zag gewoon echt 20 euro op de grond liggen. En hij schopte er zo naar. Hij zei niet, nu ben ik moe. Hij zei, dat hij later zei, want dit was de eerste en laatste 20 euro die hij had aangetroffen ooit in zijn leven, zeg maar. Hij zei, nu ben ik moe. Ja, die kom op. Sommige mensen denken blijkbaar zo. Maar dat was ook echt een transactie waarin de gharar zat. Waarin de gharar zat, want wat zijn de verwachtingen over en weer? Wat zijn de verwachtingen over en weer? Dat is onduidelijk. Goed.
Is het attractie dan niet fout?
Sorry? De transactie, daar zat gewoon larar in en dat was gewoon incorrect vooraf gezien. Mochten jullie dat gewoon niet aangaan. Maar prima, jullie zijn uiteindelijk toch aangegaan. Dan is de vraag, wat ga je doen? Hoe ga je het oplossen? Dat is dan uiteindelijk de grote vraag. En jullie hebben het, denk ik, prima opgelost. Of tenminste, je kan het prima oplossen door gewoon op een gegeven moment te gaan zeggen van, nou, dan gaan we een gemiddelde prijs nemen bijvoorbeeld. We gaan kijken wat er gemiddeld wordt gevraagd, et cetera. Dat is dan een oplossingsmogelijkheid. Maar jullie hadden dat niet moeten doen op die manier. En die zoete woorden waar we soms in trappen. En soms is het ook een stukje schaamte. Dat moeten we gewoon niet doen. En zijn mensen die subhanallah heel star worden gevonden dan. Waarom ben je zo moeilijk? En qasih, nee, maar dat heeft er niks mee te maken. Zo voorkom je meningsverschillen achteraf. Een kleine vorm van gharar wordt door de vingers gezien. Nou ja, goed, ik heb wat voorbeelden gegeven. Verboden omdat het geen van jou is. Hè? Omdat het geen bezit van jou is. Omdat het geen bezit van jou is, moest het zijn. Verkopen wat je niet bezit. Ja, ik heb wat voorbeelden gegeven. Assalamu alaikum. Na 5-6 jaar zou je toch wel verwachten dat er dingen veranderen. Huh? Ahlamu leilin auka dhillin zailin inna labiba bimithliha la yukhda'u. Hij zei, ahlamu leilin, de dromen van de nacht. Of een voorbijgaande schaduw. De werkelijk verstandige persoon laat zich niet misleiden daardoor. Oké, ten vierde, verboden wegens riba, die heb ik niet met jullie behandeld. Oké? Maar zien jullie dus al deze voorbeelden, al deze deelgebieden in een categorie. Die vallen allemaal onder verboden wegens de transactie zelf. Ja? Verboden wegens de transactie zelf. Wat valt hier dus onder? Verkopen wat je niet bezit. Wegens al-gharar. Omdat het handelswaard haram is. En omdat, en riba. Vier dingen vallen dan onder verboden door de transactie zelf. Nou, dat is dan de eerste categorie met vier deelpunten. Nou, nu gaan we dan naar de tweede categorie. Die heeft ook weer vier deelpunten. Verboden zaken hebben geen betrekking op de transactie zelf. Dus de eerste categorie is, heeft betrekking op de transactie zelf. De tweede categorie heeft geen betrekking op de transactie zelf. Het is er iets omheen. Verboden wegens bedrog. Begrijp je bedrog? Gaat bedrog om de aankoopprijs? Nee, aankoopprijs zelf, het geld? Nee. Gaat het om het handelsgoed zelf? Nee. Het is er iets omheen. Het is aanvullend, zeg maar. Aanvullend op de transactie. Het heeft niet bijvoorbeeld betrekking op de koper of verkoper zelf. Het is misschien een gedraging, maar het is niet, dit noemen ze solubele akte. Het zit niet in solubele akte, in de akte zelf verweven. Verboden wegens gedrog, nou ja, bedrog, nou ja, voorbeelden. Najash, kunstmatig de prijs opdrijven. Alles wat misleiding bevat, nou ja, goed. We hebben wat voorbeelden genoemd. Twee, telakje rok, wegens onrecht, telakje rokwen. De brengers, heb ik dit met jullie behandeld? Even kijken hoor. Oké, okay, nou mooi. Ik ga er even snel met jullie doorheen. Ik heb hierna nog een presentatie van een kleine 30 sheets. Ik ga er met jullie doorheen fietsen. Ik hou er ook niet van om heel lang stil te gaan staan bij dingen die eigenlijk al vanzelf spreken. Telakje rokwen. De profeet sallallahu alayhi wa sallam neha aan telakje rokwen. Wat wil dat zeggen? De brengers van het handelswaar tegemoet gaan lopen en koopwaar opkopen. Dit heb ik jullie uitgelegd. Dus stel je voor, er zijn mensen die van het platteland komen bijvoorbeeld. Of die komen van een bepaalde... En wij gaan ze tegemoet. Niet veel tegemoet. De Maliki hebben zoveel mijl genoemd, een aantal kilometer hebben ze genoemd. Als het een kilometer bijvoorbeeld is, dan zeggen ze nee, dat mag het niet. Maar als het echt groot wordt, dat echt meer bijna een reis, een handelsreisje wordt, dat je echt als het ware bent gaan inkopen, dan mag het, zeggen zij dan. En waarom willen ze dat niet? Waarom heeft de profeet sallallahu alaihi wasallam met dit verboden? Dat je de mensen tegemoet gaat om het alvast bij hen in te kopen. Hij zegt van kijk. Stel je voor, iemand heeft bijvoorbeeld brood gemaakt. Ik geef jullie maar een voorbeeld. Hij heeft bijvoorbeeld brood gemaakt op het platteland. En hij komt naar de stad om het in de stad te gaan verkopen. Wij in de stad, wij weten wat de prijs is van zo'n brood. En wij weten ook, subhanallah, hoe geliefd dat brood is. Hè? Bijvoorbeeld, ik zeg maar wat. Stel je voor in de stad, de mannen en de vrouwen die werken, er wordt geen brood meer gemaakt thuis. En we weten, subhanallah, brood van het platteland. En ook nog eens, subhanallah, met zo'n theenoot erbij, zo'n stenen oven. Dat heb je gewoon niet in. Dus wat doen we? We gaan het inkopen op het platteland. Maar, nou, ik ga niet helemaal naar het platteland toe een adresje daar zoeken. Nee, ik weet, ik ga bijvoorbeeld langs de weg staan. Of ik weet, ze komen op dinsdag komen ze met hun muilezels aan. Ik ga 100 of 200 of 500 meter of een kilometer buiten de markt staan. Ik ga ze daar opwachten en zeg, hey, luister, je hoeft niet verder naar de markt. Ik koop het wel meteen in één keer van jou op. En vervolgens, jij koopt het van hem op. Jij gaat naar de markt. Of jij gaat naar de stad, jij gaat het daar verkopen. Je hebt het niet voor jezelf gekocht, hè? Je hebt het niet voor jezelf gekocht, hè? Je hebt het gekocht voor de verkoop. Nou, in dit geval, dit is niet correct. Waarom is dit niet correct? Omdat jij het gaat verkopen op de markt voor een hogere prijs. Je hebt nu eigenlijk twee mensen onrecht aangedaan. Je hebt de mensen die het bij jou gaan kopen, heb je de prijs echt, je gaat een stuk de prijs opdrijven. En die man van het platteland. Die heb je eigenlijk ook, zeg maar, een lagere prijs gegeven. Want geloof me, als hij het had verkocht op de markt, had hij een betere prijs gekocht. Omdat de vraag daar groter zal zijn. Dus we gaan dan kijken hoe de islam... Kijk, dit is maar een voorbeeld. Wat de profeet sallallahu alaihi wasallam heeft genoemd. Minder dan 6 mijl mag niet, hè. Een mijl is 1,6 kilometer. Dus een medicus zegt 7,5 kilometer bijvoorbeeld. Nee, dat mag niet. Dan ben je gewoon eigenlijk nu de zaak aan het beduvelen. En zo worden alle teksten verzoend. Waarom zo worden alle teksten verzoend? Ja, subhanallah. Kijk, en dan zien jullie gewoon ook gewoon de mensen die gewoon hoe de fiqh bedrijven werkt. Want subhanallah, in sommige teksten is het bewezen dat ze gingen naar bepaalde plekken. Dat ze Medina via een bepaalde kant gingen verlaten. En dat ze daar wel aankopen deden. En dat dat werd goedgekeurd. Nou, de medici zeiden, ja, dat klopt. Want dat had te maken met een bepaalde afstand. Als je een afstand aflegt die groter is dan zo, dan mag het wel. Kleiner is dan zo, dan mag het niet. Reden van verbod, algemeen belang gaat boven het specifieke belang. Jij hebt misschien een mooie deal gesloten, maar daar gaan heel veel mensen het slachtoffer van worden. Verkoop doen nadat je broeder al een verkoop heeft gedaan. Je broeder heeft bijvoorbeeld al een iPhone gedaan. En vervolgens heeft al een iPhone verkocht. En vervolgens ga jij... Bijvoorbeeld Gelly heeft een iPhone gekocht van 600 euro. Die heeft hij gekocht van Hudeva. En volgens de geluister, diezelfde iPhone heb ik thuis ook gewoon liggen, ongebruikt. Ik heb hem zelfs nog in doos. Hè? En die van Hadeef heb is voor 600 euro, die is al wel gebruikt. Nou weet je wat, Galit? Ik verkoop maar jou voor 500 in plaats van 600. Twee voordelen, en hij is goedkoper, en hij is nog ongebruikt. Dit is haram. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt, وَلَا تَبِعْ عَلَى بِعِي أَخِيكَ. Verkoop niet, ook in Maqal alayhi sallallahu alayhi, verkoop niet. En doe geen transactie nadat je broeder al een transactie heeft gedaan. Geld verkopen en verkoop trouwens. Geld verkopen en verkoop hetzelfde. Je kunt de koper dwars gaan zitten of je kunt de verkoper dwars gaan zitten. Beide is een optie. Ik zou ook naar Hudayfa kunnen gaan en zeggen, luister, je hebt me aan een geilied verkocht voor 600. Maar ik bied jou 700. Ik bied jou 700. Dus ik kan gaan zitten aan de kant van de koper. Ik kan gaan zitten aan de kant van de verkoper. Beide kan ik dwars gaan zitten. Of beide kan ik voor de voeten lopen. Dit is verboden. Waarom? Wegens onrecht. Of ik doe de koper of ik doe de verkoper onrecht aan. Galit die dacht, ik heb een mooie telefoon gekocht voor 600 euro. En opeens dacht ik meteen van nee, ik wil mijn telefoon terug. Want ik ga hem verkopen als voor 700 euro. Dus dan heb ik Galit, de koper, onrecht aangedaan. Of stel je voor andersom. Ik zeg, Galit, je hebt me gekocht voor 600. Ik heb hemzelfde in nieuw in doos voor 500. Breng hem terug. Dan heb ik nu de verkoper, Hudayfa dus, onrecht aangedaan. Dus dit kan over en weer. Ik kan het dus bij de koper doen. Ik kan het ook bij de verkoper doen. Geldt ook voor de onderhandeling. Wat bedoelen ze daarmee? Dat je eigenlijk in de onderhandeling dwars gaat zitten. Terwijl het er eigenlijk al lijkt dat het een beklonken deal is. De deal is eigenlijk nagenoeg rond. De deal is nagenoeg rond. Veilingen zijn toegestaan. We praten altijd over veilingen. Een broeder die gaf hier ergens vooraan. Ik weet niet wie het was, maar die zat altijd vooraan. Die zei, mogen veilingen? Toen zei hij, ja, dat mag. En die gaf ook een heel goed argument destijds. Die zei, want het principe van veilingen is... Wat is Aslan het principe van veilingen? De hoogste bieder. Inderdaad, de hoogste bieder. Dus je doet niet... De verkoop is nog niet gedaan. De koop is niet gedaan. Iedereen weet, er kan nog iemand na mij komen die een hoger bod gaat doen. En dat is Aslan waar je mee akkoord gaat.
Je hebt gelijke kansen.
Ja, die kansen die zijn er ook. En dat is ook echt transparant op tafel. Dus het is niet dat iets achteraf nog gebeurt, hè. Totdat op een gegeven moment hij slaat met de hamer. Heb jij gewoon gelijke kans. En dat is, ja, bieden. Bieden ligt niet. Dat is het principe. Heb jij een tissue voor mij? Acquisitie doen. Ook dit. Dit is ook iets waar ze dan ook over spreken in de boeken. Subhanallah. Als je de hedendaagse boeken gaat opzoeken. Ze komen met heel veel voorbeelden. Klassieke voorbeelden. Nieuwe voorbeelden. Het houdt maar eigenlijk gewoon ook niet op. Is toegestaan mits je een algemene dienst aanbiedt voor in de toekomst. Niet als je voor... gaat zorgen dat iemand bestaande dienst bij iemand wordt stopgezet. En stel je voor, ik verkoop... Een dienst.
Vind ik wel een lastige. Want je hebt een schoonmaakbedrijf.
Ja. Bijvoorbeeld een mooie schoonmaakbedrijf, dat is een mooie.
Iemand die biedt die dienst al aan. Mm-hmm. Ik kan zeggen, ik kan de schoonmaak ook doen. Maar voor los van wat ik weet van een partij die dat nu bijvoorbeeld al doet... Of treed ik daarmee dan de islamitische wetgeving? Want in principe gaat daar wel stopgezet worden bij een bedrijf als nu.
Mooie. Zolang het gaat om een algemene dienst die jij aanbiedt, is daar helemaal niets mis mee. Dus als jij algemene schoonmaakdiensten aanbiedt, dan is daar helemaal niets mis mee. En die persoon staat vrij om jouw schoonmaakdiensten aan te schaffen. Echter, op het moment dat... Dat je gewoon echt specifiek gaat en zegt van luister, Rashid die doet voor jou nu de schoonmaak. Zeg lachen. Rashid die doet nu voor jou de schoonmaak bij pandje Hellevoetsgracht en pandje dat. En ik die doet hem voor 5 tientjes per avond. Ik doe hem voor 3 tientjes per avond. Dan is dat verboden. Dus er is een verschil tussen algemene schoonmaakdiensten aanbieden. En een specifieke dienst die eigenlijk al beklonken is en vergeven is. Dat jij daar tussen gaat zitten. En als de werkgever en als de opdrachtgever later vervolgens besluit. Van luister, dat pandje gaf ik aan Rashid. Bijvoorbeeld, hè, dat kan. Hè. Rashid is een ZZP'er. En ik heb bijvoorbeeld met hem afgesproken dat hij heel januari nog mocht doen. Maar na januari heb ik geen afspraak gemaakt met Rashid. Dan is die voor jou, Saïd. Dat mag. Dan heb je nergens tussen gezeten. Want wat was zijn overeenkomst eigenlijk met de ZZP'er? Dat hij bijvoorbeeld voor die maand. Of het ging om een dienst. Of het ging om een eenmalige dienst die hij hem heeft aangeboden. Of misschien had hij wel een jaarcontract met Rashid. Nou, na dat jaar... Kan ik gewoon prima aan jou geven. Of stel je voor, hè. Dat er een dat hij gewoon een akkoord heeft voor een jaar voor Rashid, maar daarna niet meer. Ja, mag meedoen voor na een jaar. Want dan kan Rashid wel gaan zeggen, ja, maar ik was al bij hem bekend. En zus, ja, maar dat, was er een contract, ja of nee? Nee, was er niet. Was er niet. Dus ze maken echt een onderscheid tussen iets algemeen en iets wat specifiek is. En ihtikar, kopen en wachten tot de prijs omhoog gaat. Nabi sallallahu alayhi wa sallam zegt, al-muhtakiru ghati. Ook in maqal alayhi sallallahu alayhi wa sallam, dat... iemand die ihtikaar doet, zondig is. Zondig is. En ihtikaar geldt primair voor voedsel. Geldt het ook voor andere producten, eten, drinken, elektronisch apparaat, voor Imam Malik, volgens Imam Malik wel. Reden, het schaadt de mensen, bewijzen duiden op een algemeen verbod zonder enig onderscheid. Het verbod op ihtikaar geldt niet in meerdere gevallen, en dit is wel belangrijk. Boers laat eigen voedsel op en heeft het niet ingekocht bij anderen. Stel je voor, hij produceert eigen voedsel en hij zegt, ik sla het voedsel op voor mezelf en ik ga het laten zelf eten bijvoorbeeld. Voor eigen gebruik. Dit is niet verboden. Je hebt het handelsgoed goedkoop ingekocht en wacht tot het duurder wordt. Dit is gewoon handel. Dit is wat anders. Ik koop het goedkoop en ik wacht tot het duurder wordt. Is wat anders dan... kopen en wachten tot de prijs omhoog gaat. Hij koopt het bijvoorbeeld soms duur in. Mensen hebben het al nodig. Hij koopt het al duur in, maar hij wacht tot het nog duurder eigenlijk gaat worden. Je koopt voedsel duur in, niet om het te verkopen. Hier gaat het trouwens ook niet. Dat het voedsel duur wordt ingekocht. Maar niet om het te verkopen. Gewoon puur voor jezelf. Je koopt voedsel duur in. Om het meteen door te verkopen. Ook niet. Want het is niet van. Ik koop het duur in. En ik wacht tot het veel duurder wordt. Etcetera. Er moet echt wel een vorm van onrecht in zitten. Jegens andere mensen. Daar komt het op neer. Waarom zeggen ze dus deze uitzonderingen? Het moet echt gaan om zaken die de mensen nodig hebben. Je koopt het duur in. Terwijl er al een hele grote vraag is. En we gaan nog even wachten. Om de prijs nog verder op te drijven. En in dat geval. Kan en mag een islamitische autoriteit tussen beiden komen. Kopen met al-arboon wordt ook wel al-urboon genoemd, met een domma of al-arboon. De profeet sallallahu alaihi wasallam heeft de transactie met al-arboon verboden. Zoals Imam Malik rahimahullah. Hey, ik dacht dat het geluid eraf had gehaald. Sorry. Imam Malik rahimahullah, wa radiyallahu anhu wa arda, die heeft genoemd in zijn muwatta. Dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam de transactie met handgeld heeft verboden. Ik weet niet of ik een voorbeeld had genoemd. Oké, je mag dus niet zeggen, ik geef je 500 euro en als ik niet kom, dan is het bedrag van jou. Stel je voor, je gaat een auto kopen. En de auto kost, zeg maar wat, 5000 euro. En die man die zegt, ja, maar er is al veel meer interesse, et cetera. En hoe weet ik nou of je gaat komen of niet. Ja, maar ik wil toch even met mijn vader terugkomen. Ja. Maar welke garantie heb ik ook nou dat als je daadwerkelijk terugkomt? Nou, weet je wat, hier heb je handgeld, 500 euro. Als ik nu terugkom is 500 euro voor jou. Je hebt me alvast handgeld gegeven. Handgeld duidt op wat eigenlijk? Ik heb echt gewoon interesse. Wie gaat nou zomaar 500 euro laten liggen? Wie gaat zomaar 500 euro laten liggen? Niemand. En soms wil je wat handgeld geven. Wat is altijd de onderhandeling bij handgeld?
Geen gelijk kansen.
Nee, niet gelijk kansen. Nee. Wat is altijd eigenlijk het punt bij handgeld? Wat is altijd bij handgeld het punt?
Niet gelijk kansen.
Nee. Jij wil altijd, nee, dat bedoel ik niet. Jullie bedoelen, maar ik moet de vraag anders stellen. Wat is de onderhandeling bij handgeld?
Zo min mogelijk dat je toch weg kan blijven.
Lang, wat ik al zei. Zeg, daarmee laat je toch gewoon zien dat je gewoon een Marokkaan in hart en nieren bent.
Alhamdulillah.
Is dat alhamdulillah, ja? Je hebt gelijk, zeg. Bij handgeld, toch, je houdt die slag om de slag onder arm. Begrijp je? De slag van de slag om de arm, die hou je van. Wat nu als ik toch niet wil terugkomen, liever lach maar 25 euro. Weet je wat, doe maar 20, beter. Terwijl het gaat om een Porsche van 50.000 euro. Dus die man die zegt dan, jij wil maar 100 euro handgeld geven bij een hele dure auto van 20.000 euro, 30.000 euro. Maar die man die zegt, nee, dat is veel te weinig. Dat wil ik dus niet. Ik kom zo aan doen. Dat is veel te weinig. Dus wat is de uitdaging bij al-Urboon? Jij wil zo min mogelijk geven en die verkoper die wil dat je zoveel mogelijk geeft om te garanderen dat je ook daadwerkelijk terugkomt of dat hij ook echt duidelijk een winst heeft dan uit de transactie dat hij niet duidelijk verloren heeft. Nou, op basis van deze hadith is bij' al-arboon dus verboden. De meerderheid van de geleerden, afgezien van de Hanabila, hebben dit verboden. Dus de andere drie wetscholen, dus de Shafi'iyya wetschool en de Malikiyya wetschool en de Hanafi wetschool, hebben bij' al-arboon verboden. Er is een tekst. Zij zeiden, waarom hebben zij alsnog bij al-arboon toegestaan? Zij zeiden, Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa arda, die heeft een gevangenis, ja, een gevangenis opgekocht. Het was niet een gevangenis, dat was eigenlijk een gebouw wat reeds stond. Het was eigendom van iemand, dat heeft Omar ibn al-Khattab, toen hij leider was, Amir al-Mu'minin, leider van de gelovigen was, dat heeft Omar ibn al-Khattab opgekocht. Hij heeft dat opgekocht en daarbij had hij Bay' al-Urbun gebruikt. En zij zeiden dus, dit duidt op de permissie. Echter, wat heeft de meerderheid van de islamitische geleerden hierop teruggezegd? Zij zeiden, ten eerste, de hadith is duidelijk en algemeen in het verbod. De hadith is authentiek, dat is één. En twee, de hadith is ondubbelzinnig in de bewoording. Dus de hadith zou altijd voorgaan, stel je voor. Het zou komen hier nu tussen een... Stel je voor, het zou hier nu echt komen op een... stel je voor, Omar zijn daad valt niet te verzoenen met de hadith. Dat kan toch, hè? Dat het niet valt te verzoenen. We komen er echt gewoon niet uit. Wat heeft dat altijd vooraan? De hadith natuurlijk. De hadith. Oké? De hadith. Maar, we gaan er niet zomaar van uit dat Omar radiallahu anhu, zo'n grote geleerde, een van de grootste geleerden onder de metgezellen, dat hij hier niet van op de hoogte was. Daarom heeft de meerderheid van de geleerden gezegd, hij heeft helemaal niet gebruik gemaakt van Bay' al-Urbun op de manier waarop jullie stellen. Hij zei namelijk, hij gaf handgeld, dat we zeggen, als de koop doorgaat, dan is dit al onderdeel van de aanbetaling. Van de aanbetaling. En als die niet door zou gaan, dan zou die dus wel dat geld terugkrijgen. Ze zeiden, dat kon ook. En van die variant kon ook gebruik gemaakt worden. Ze zeiden, en zo handelen we naar de hadith, en zo kunnen we ook de tekst van Omar ibn al-Khattab uitleggen. Want zij zeiden, op basis waarvan neemt hij deze gelden? Je geeft iemand handgeld voor het kopen van een auto. Uiteindelijk kom jij die auto niet kopen. En jij hebt maar wel 500 euro gegeven. Zeiden, op basis waarvan neemt hij deze gelden? Heeft hij auto overhandigd? Nee. Zeiden, het is enkel toegestaan als het handgeld wordt teruggegeven na het terugdraaien van de transactie. Dus je mag het handgeld enkel gebruiken als van, ik kom echt aan als bewijs hier. Maar stel je voor, je komt niet, dan mag je de transactie terugdraaien en moet je ook je handgeld teruggeven. Handgeld duidt op een serieuze interesse in de koop. Daarvoor mag je handgeld geven. Maar niet dus als zijnde, als ik niet kom, dan gaat het geld gewoon naar jouw broekzak, beste verkoper. Dat mag dus niet. Oké, dat wat betreft bij jou, Urbun. Je had een vraag, Abdullah.
Ja, is hetzelfde als een aanbetaling doen?
Is hetzelfde als een aanbetaling doen. Kijk, broeder, je kunt heel veel verschillende namen gebruiken voor hetzelfde. Wat bedoel je met aanbetaling doen? Als je bedoelt met aanbetaling doen van, ik ga bij een computer, ik doe alvast een aanbetaling van 100 euro. En de rest, krijg je de computer bijvoorbeeld al meteen of niet?
Nee.
Broeder, kijk nog, dit is wat, noem een transactie en dan kan ik je vertellen of wat het is. Kijk, een aanbetaling doen, als je bedoelt van, je doet de aanbetaling, maar vervolgens als de transactie niet doorgaat, krijg je het geld niet terug. Ja, dan is dat inderdaad bij jou gewoon. En dan mag dat dus niet. Maar als je bedoelt met aanbetaling en de koop gaat later niet door en je krijgt het geld terug. Ja, dan mag dat wel. Dus het is maar wat je bedoelt. Je moet de stippellijntjes die je nu nog leeg hebt gelaten, moet je voor mij invullen. En dan kan ik je de details over vertellen. Broeder.
Dus Steven, je doet bij een dienst bijvoorbeeld. Dus als je dan een aanbetaling doet van tevoren. Of het voornamelijk hebben gegeven. En een of andere manier... Als voorbeeld, je hebt een training en je hebt betaald voor die training. En uiteindelijk kun je niet naar die training toe gaan, maar je hebt wel betaald. Komt het op hetzelfde neer?
Nee, dat valt niet op hetzelfde. Op het moment dat er gebruik wordt gemaakt van een dienst. En die dienst wordt ook daadwerkelijk geleverd. Want die dienst is er. En die dienst is ook gewoon geleverd. Die training is er gewoon gedaan. En jouw plekje is gewoon gereserveerd. Ja. Er is bijvoorbeeld in een sportschool is er ruimte voor 20 mensen. En die bijvoorbeeld een training komen doen. En 19 mensen hebben gewoon betaald en die komen opdagen. Jij hebt ook gewoon betaald en jouw plekje is gewoon vrijgelaten. Die bonkshandschoenen die waren daar, die zak die hing gewoon daar. Maar je bent gewoon niet gegaan op afgesproken tijdstip. Omdat je bijvoorbeeld een andere afspraak had, dan is dit weer wat anders. Dit is afname van je hebt gewoon een dienst afgenomen. En die dienst is ook gewoon daadwerkelijk geleverd. Dat jij niet aanwezig was om de dienst in ontvangst te nemen op plaats van levering, dat is wat anders. Maar die dienst is gewoon geleverd. Gewoon precies zoals afgesproken. Dus dat is wel wat anders. In tegenstelling tot een auto die niet wordt geleverd. Broeder.
En als het gaat om een verbouwing?
Bijvoorbeeld? Geef eens een voorbeeld.
Dat is vragen bijvoorbeeld een voorschot van 500 euro. Na de verbouwing betaal je de rest.
Als het gaat om mensen die bijvoorbeeld een voorschot vragen. Mensen mogen best een muqaddam al mu'akhar mag. Handgeld in de zin van 500 euro afvast. hij wil enige garantie dat jij gaat betalen. Begrijp je? Dat mag, daar is helemaal niks mis mee. Dat mag, daar is helemaal niks mis mee. Maar stel je voor, jij wilt thuis een nieuwe keuken gaan inzetten. En je zegt van, je geeft hem 1000 euro. Uiteindelijk, en die keuken komt niet, en hij komt niet. Dan moet die 1000 euro natuurlijk terug. Er is niks geleverd, begrijp je? Dus voorschot mag, hè, dus dat je bijvoorbeeld je wil een keuken gaan verbouwen, kost 10.000 euro. Je geeft hem vooraf 2.000 euro en achteraf geef je hem 8 of 9 of je gaat een afrekening samen doen. Dat mag, daar is helemaal niks mis mee. Dat is gewoon een gedeelte vooraf betalen, een gedeelte achteraf betalen. Sterker nog, je mag zelfs afspreken dat jullie het later in termijnen gaan doen. Dat mag allemaal. Je mag afspraken maken over de prijs en hoe dat allemaal gaat. Daar komen wat regels bij Riba, maar over het algemeen kan het gewoon. Maar dat is wat anders dan handgeld, waarbij iets niet geleverd wordt en het geld ook niet teruggaat. Broeder, de dus laatste vraag, hierna gaan we verder.
Handgeld mag je dus geven als je iets weet dat je iets zeker gaat kopen?
Nee, ik heb gezegd handgeld mag niet op het moment dat als jij handgeld geeft aan een persoon en hij zegt ik kom, later komt hij niet. Jij komt niet, jij geeft handgeld 500 euro voor een auto.
Ja.
Maar jij wil die auto later niet meer. Dan moet jij je handgeld terugkrijgen.
Maar als je die auto wel zeker wil?
Het gaat niet om
meestal ga je bijvoorbeeld, je gaat naar een auto, je gaat kijken. Op die moment kun je hem niet gelijk meenemen.
Kijk, maar als jij 500 euro geeft en later ga je die auto kopen, die kost 10.000, geef je hem 9.500 erbij.
Ja.
Mag. Dat mag. Maar stel je voor, kijk, het gaat bij Berli Urboen, natuurlijk mag dat, zeg maar op die manier. Maar het gaat, waar de Fokkaha over praat, is als het niet doorgaat. Daar gaat het om. Want we praten hier over de verboden transacties. Wat nou als je hem 500 euro geeft en later gaat het niet door? Mag je die 500 euro, mag je die 500 euro hebben, ja of nee? Het gaat hier om de verboden transacties. Nee, die mag hij niet hebben, hij moet het teruggeven. Maar goed, dus het is hier wel belangrijk natuurlijk dat je weet met wie je handelt. Als je bij Dirk of Jan gaat, dan kun je zeggen, ja, hey, luister, zoem hoor. Die zegt, volgens de chef, dan ben ik, ja, mijn kind, krijg die terug. En als de norm is dat bijvoorbeeld binnen de autowereld, binnen de autobranche, dat dit volgens mij, ik ken het vooral van de autobranche. Ik weet niet of er andere branches zijn hoor, wanneer dit geregeld gebeurt. Maar binnen de autobranche gebeurt dit bijvoorbeeld heel vaak. Als dat daar de norm is, laten we even zeggen dat het in Nederland het geval is. Dan is het heel moeilijk om je geld terug te gaan krijgen. Dan is het heel moeilijk om je geld terug te gaan krijgen. Maar je weet dat als jij al bijvoorbeeld weet, hey, dat mag niet. Dan moet je dat dus niet doen. Dit was echt de laatste vraag. Ik ga er echt een beetje strikt in zijn, anders gaan we niet verder komen. Jullie mogen je vragen opschrijven. Nee, echt, sorry jongens, anders duurt het echt allemaal veel te lang. Een paar vragen wil ik toestaan, puur omdat ik zeker wil weten dat jullie het onderwerp hebben begrepen. En daarna is het echt aan het einde van de les. Het tas'ir. Wat is het tas'ir? Si'r is een prijs. Een si'r. Wij zeggen bijvoorbeeld, hoe is het si'r? Hoe is het si'r? Si'r is een prijs. Een prijs. Het tas'ir. Men wordt gedwongen tot een bepaalde prijs. Wat bedoelen ze met het tas'ir? Het tas'ir bedoelen ze eigenlijk gewoon mee dat de autoriteit, de moslimautoriteit, hè? Ze praten natuurlijk over de islamitische fiqh, fiqh al-islami, dat de moslimautoriteit de verkoper gaat dwingen tot een bepaalde prijs. Wat denken jullie? Dat het standaard uitgangspunt is dat het mag of niet? En waarom? Dus de leider, die zegt, jullie gaan de iPhones verkopen voor 500 euro en niet duurder. Ik ga een plafond voor jullie instellen. Wat denken jullie?
Ik denk dat het niet mag, behalve als er een bepaalde noodzaak is.
Juist. Dat is ook het juiste antwoord.
Dat er een bepaalde behoefte, ja, is.
De profeet sallallahu alaihi wasallam, die werd gevraagd hierom. Zeiden tegen hem, ala tusa'iru lana. Ala tusa'iru lana. En toen zei hij, Allah huwa al-qabidu al-basit wa-razzaq al-musa'ir. Hij zei, Allah is al-qabidu al-basit, degene die... Ja, die geeft en verstrekt en de voorziener. En hij is, hij is degene die de prijzen, zeg maar, tot stand laat komen. In de zin van, de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die heeft geweigerd. En hij zei ook dat hij niet Allah wilde ontmoeten, terwijl hij onrecht aandoet bij wie dan ook. Dus standaard uitgangspunt is gewoon dat prijzen tot stand komen op basis van vraag en aanbod. Op basis van vraag en aanbod. En niet op basis van het instellen van plafonds. Dat is echt een standaard uitgangspunt en dat moeten we echt begrijpen. Hier hebben wij vrij weinig mee te maken. Maar ik wil jullie laten zien hoe briljant de islamitische wetgeving is. En subhanallah, dat er vandaag dingen, we zien vandaag de dag soms zaken in het Westen. En er zijn mensen helemaal onder de indruk. Wallahi broeders, thumma wallahi, wat ik jullie vertel in de les is niet eens het topje van de ijsberg. niet eens het topje van de vele, vele details die ze noemen rondom deze thematiek. En deze concepten. Imam Malik heeft twee uitspraken hierover. Over of tis'ir mag of niet. Ze maken een onderscheid tussen tis'ir al-jama'i en tis'ir al-fardi. Als je doet bij een groep of als je doet bij een individu. Bij een individu mag het sowieso al niet. Kijk, want als je al prijsplafonds gaat instellen, dan moet dat voor het algemeen belang zijn. Hè? Voor de algemene mensen. Dus ik ga niet, als ik het ga doen bij Khalid, dan betekent dus dat ik gewoon Khalid als leider Khalid de oorrecht aan doe. Dan heb ik het gewoon gemunt op Khalid. Punt. Dit heeft geen andere uitleg. Toch? Er zijn 500 verkopers van iPhones in het land, maar ik doe het bij Khalid. Hè? Dan weet ik dat ik iets heb tegen kalende mensen. Nee, echt waar. Echt waar. Dus dan is er dus iets met Khalid. Dus dat sowieso niet. Maar het gaat dus om groepen. Het gaat dus om groepen. Dat je het dus doet bij een groep. Nou, Imam Malik heeft hier dus twee uitspraken over. Met andere woorden, de permissie en het verbod. Op het moment dat mensen producten verkopen en de vraag is groot, het aanbod is klein, dan is het verboden om aan te tis'ir te doen. Kijk, ja. Dit is gewoon normale handel. Dit is gewoon een grote vraag en een klein aanbod. Bijvoorbeeld Rolexen, ik zeg maar wat. Of iets anders. Het is gewoon een klein aanbod, het is een schaars product, het is een luxe product. Dit is niet iets waar de leider tussen dient te gaan zitten. Maar op het moment dat men handelswaar duurder verkoopt, ik zeg maar wat, kleding, normale kleding, gewoon kleding, een koude winter, we hebben kleding. Men verkoopt het duurder, terwijl men dit nodig heeft. Dan mogen zij gedwongen worden tot het verkopen voor de gangbare prijs. Melk stelde wel als voorwaarde, mag alleen maar gaan om de koopmannen in de markt en niet de inkopers. En er moet rekening gehouden worden met hun inkoopbedrag en minst. Er zijn hier veel meer voorwaarden hoor. Bijvoorbeeld, je mag hem niet dwingen tot een verkoop. Je mag hem niet dwingen tot een verkoop. Maar je mag zeggen, dit is wel je plafond. En dan mag je zelf kiezen als verkoper of je die verkoop wil doen of niet. Begrijp je? Er bestaat een verschil tussen iemand dwingen tot een verkoop en iemand dwingen tot, er komt een plafond tot hier en niet verder. En dit mag alleen maar als het in het algemeen belang is. Als het gaat om producten die de mensen echt nodig hebben. En ze worden echt duurder verkocht. Kijk, dus we praten niet. Kijk naar het punt erboven. Kijk, er is een normale vraag en aanbod. Ja, een aanbod is gewoon eenmaal groot. En het aanbod is nou eenmaal klein. En de vraag is gewoon nog groot. Ja, ja, dan ga je automatisch een hogere prijs krijgen. Daar valt gewoon niks aan te doen. We hebben 1 miljoen mensen. Die willen een Ferrari. Maar er zijn maar 20 Ferraris. Tuurlijk ga je een duurdere prijs krijgen, jongens. Daar ga je niet tussen zitten. Maar wat nu als het gewoon gaat om schoenen, gewoon normale schoenen, normale, die gewoon het volk nodig heeft. Vergeet nu even dat we heel veel verschillende merkjes hebben, maar gewoon een product of een voedselwaar of iets wat de mensen nodig hebben. En er is bijvoorbeeld een speciale omstandigheid gekomen, waardoor er een hogere prijs komt. En daardoor denken die koopmannen van, hey, we kunnen het veel duurder gaan verkopen.
Net zoals de mondkapjes eigenlijk.
Net zoals de mondkapjes. Kan het afhankelijk.
Dat het echt nodig was en dat je dan
kan afhankelijk. Afhankelijk. Als het bij de mondkapjes het geval was, dan kan dat. Hè? Ik zal je zeggen, meerdere gedaantes. Wat bedoel je met meerdere gedaantes? Kun je je goed voorstellen dat ze niet zoveel mondkapjes op voorraad hadden? Tuurlijk, dat kan ik me wel voorstellen. Dus stel je voor, het viel onder het punt hierboven. Namelijk, de vraag is groot, aanbod is klein. Ja, dan niet. Maar aanbod is gewoon super groot inmiddels. We zijn bijvoorbeeld een jaar of twee later. En ze worden nog steeds verkocht, zeg maar, als goud. Ja, dan zou je antiseer kunnen doen. Omdat het de mensen bijvoorbeeld beschermt tegen ziektes. Mensen hebben ze nodig. En ze worden duurder verkocht dan. Ja, dan zou dat kunnen. Dan zou dat kunnen. Maar nogmaals, het is dus echt wel belangrijk om echt te gaan kijken naar de specifieke situatie en die casus. Dus niet op zich. Dit is sowieso voor de leider en niet voor ons. Niet voor ons, maar dit doet echt een leider. Maar het gaat er hier om. Het gaat er hier om. Dat ik jullie inzicht wil geven. En dat dingen verboden kunnen zijn door het onrecht. Wat het eigenlijk bevat jegens andere mensen. Ten derde, verboden transacties wegens het recht van Allah. Dus we hebben gehad 1. Het heeft met de transactie zelf te maken. 2. Het heeft niet met de transactie te maken, maar met externe zaken. 3. Verboden transacties vanwege het recht van Allah. Met andere woorden, je bent een recht niet van je broeder aan het schenden, of van een schepsel, maar je bent het recht van Allah subhanahu wa ta'ala aan het schenden. Koop en verkoop in de moskee. De profeet sallallahu alayhi wa sallam die zegt innama buniyat al-masajid lima buniyat lah. De moskeeën zijn gebouwd, hadith van Sahih Muslim. De moskeeën zijn gebouwd voor waar ze voor gebouwd zijn. Waar zijn de moskeeën voor gebouwd? Voor aanbidding, voor qira'at al-Qur'an, voor dhikr Allah subhanahu wa ta'ala. Voor het gedenken van Allah, voor da'wa, voor de islamitische, religieuze, spirituele zaken. En op basis daarvan hebben de geleerden de afkeurenswaardigheid genoemd. Om de moskeeën gebruiken voor koop en verkoop. In de Hanafi-wetschool is het afgeraden om te kopen en verkopen in de moskee. De Malikiya trouwens ook. De Shafi'iya ook, maar ze zeggen als het eenmalig een keer een koop of verkoop gebeurt, dan is dat niet erg. Maar als het standaard, zeg maar, dan gaan we naar de tahrim toe. Want dan ben je echt het doel van de moskee aan het veranderen. Behalve de Hanbali-wetschool, in de Hanbali-wetschool spreken ze echt gewoon van een tahrim. Van een verbod, dat het haram is. Terwijl ze bij Malikiya de afkeurenswaardigheid noemen en niet het verbod. In Malikiya noemen ze wel soms het verbod, hoor. Ze zeggen van, als het echt gewoon leidt tot moskeeën hebben een doel. En wanneer we dit doel echt zo erg ondermijnen door bijvoorbeeld de stemmen helemaal te gaan verheffen en we gaan opeens overal kipfilet dingetjes ophangen. Van kipfilet daar 3 euro, tomat is daar zoveel zus en dat. En op een gegeven moment mensen beginnen te praten daarover en tijdens de ikama zijn mensen nog steeds aan het praten over de koop en verkoop en de prijzen. En heb je dat gezien? Heb je dat briefje al gezien? En heb je zus? Ah, haal die weg. Kijk, heb ze daar en daar gezien voor goedkoper. Ik geef maar een voorbeeld. Natuurlijk, dan ben je echt het doel van de moskee aan het ondermijnen. En op het moment dat mensen hun stemmen gaan verheffen daarmee, et cetera, dan is het haram. Maar over het algemeen, stel je voor, twee broeders zitten naast elkaar en zij praten onderling yani, over een transactie, dan is dat niet haram, maar wel afgeraden. Waarom? Omdat de moskeeën daar eigenlijk niet voor zijn gebouwd. Subhanallah, de moskeeën zijn ook aswaq, zoals een van de tabi'i zei. Hij zei van, إذا رأيتم من يبيع ويشتري في المسجد, فقولوا له عليك بسوق الدنيا, أما هذا فهو سوق الآخرة. Hij zei, als je iemand ziet kopen en verkopen in de moskee, hij zei, dan moet je maar gaan zeggen, ga maar naar de markt van de dunya. Dit is de markt van de hinama's. Yani, met andere woorden, hier zijn we hasanat aan het verdienen. En niet iets anders. Dus kopen en verkopen in de moskee, afgeraden. Het is enkel verboden als stemverheffer bij komt kijken. Verkoop na de adhan op vrijdag. Mashallah, zakallahu khairan, barakallahu fik. Mogen Allah jou belonen. De enige die iets nuttigs heeft gedaan in de klas, mashallah. De verkoop na de adhan van de vrijdag. Ook dit. Ja, ayyuhal ladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawmi al-jum'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, als de oproep van het gebed wordt gedaan op vrijdag, haast jullie naar de moskee en laat de verkoop achterwege. Dus na de adhan. Na de adhan. Geldt enkel voor degene voor wie het vrijdagsgebed verplicht is. De vrije persoon, de man, gezond, vaste inwoner. Vrije persoon geldt dus niet voor een slaaf. Mannelijk geldt dus niet voor vrouwen. Voor vrouwen is het vrijdagsgebed niet verplicht. Voor een gezonde persoon geldt dus niet voor een zieke. Stel je voor een persoon die is ziek. Stel je voor een persoon die is positief getest op corona. Mag die naar Jumu'ah gebed? Nee. Afgeraden of haram?
Haram.
Haram. Behalve degene die niet gelooft in corona natuurlijk. En daar weet je natuurlijk heel wat van. Stel je voor een persoon die is positief getest op corona. Echt een hele serieuze... En volgens is hij thuis. Hij moet in quarantaine blijven. Het is echt gewoon haram. Als je echt in quarantaine moet. Ik heb dit echt gewoon meegemaakt. Mensen die gewoon naar buiten gaan. Zeg je, luister, dat is gewoon echt gewoon haram. Het is gewoon echt gewoon haram. Kijk, als stel je voor je gaat een boswandeling maken. Los van de wet, ik weet niet wat de wet... Mag je van de wet een boswandeling maken als je positief bent getest? Volgens mij ook niet, hè?
Ja, maar...
Weet ik niet. Ik ben daar niet zo goed in thuis. Maar oké, laten we even zeggen. Stel je voor dat een persoon zeg maar een boswandeling heeft gemaakt. En hij komt niet bij mensen in de buurt. Even los van het wettelijke. Als het niet mag, dan mag het natuurlijk niet. Maar stel je voor dat het wettelijk mag. Alam, oké. Maar je mag gewoon niet naar een winkel. Dat is gewoon echt gewoon haram. Of op bezoek gaan bij mensen of wat dan ook. Het is echt gewoon haram. Als je positief bent getest. Dat betekent gewoon dat je mensen aan het besmetten bent. Willens en wetens. Prima. Zo'n persoon is thuis. En zegt, ja maar ik heb geen klachten. Ik voel me goed. Oh, dit hebben we trouwens meegemaakt. Oh, dit heb ik meegemaakt in de moskee. Nu ik het me herinner. Oh, subhanallah. Die persoon, wij zeggen altijd, ze mij zegt, het is zilg. Ja, gezien hoe het zilg is. Je kunt nog beter, zeg maar, een hond klappen geven dan hij. Het is een uitdrukking die ze gebruiken in het Berbers. Met andere woorden, een hond klappen geven, dit is gewoon een uitdrukking nogmaals. Niet dat ze denken van, oh, wat een dierenmishandelaar, die barbaren, Berbers. Maar het is, zeg maar, dat werkt niet. Gezien, het is een hond, hij heeft geen verstand. Maar ze zeggen van, iemand die zo koppig is, dan zeggen ze van, nog beter een hond dan hij. Ja, en ik klap nog even, wat werkt niet. Want waarom? Deze persoon was positief getest. En zijn kinderen zeiden ook gewoon, je bent positief getest. Hij zei, hij zegt, ik heb niks. Ik voel me prima, ik voel me kip lekker. Ging gewoon naar de markt, ging gewoon naar de moskee, et cetera. En zijn broeder heeft gewoon echt, zijn eigen zoon, heeft het verteld aan een andere broeder. Hij zei, luister, je kunt beter niet bij mijn vader in de buurt komen. Ga, wallah, hij is gewoon positief getest. En hij weigerde. Hij was nog uit op het begin. Hè? Was nog uit gewoon op het begin. Hij ging gewoon naar de moskee, et cetera. Niks aan de hand. Ja, nee, dit is natuurlijk een moenka. En dat mag natuurlijk niet. Stel je voor, zo'n persoon. Je bent positief getest. Ik probeer dit het voorbeeld te geven. En het lukt gewoon niet om het eind van het verhaal te bereiken. Stel je voor, een persoon is positief getest. En die zegt, ik voel me kip lekker, maar hij is thuis. Die mag een koop en verkoop doen. Die mag iets kopen via internetbankieren, et cetera. Dat mag. Want waarom? Hij valt omdat men niet onder de gezonde mensen. Dus vrij. Het vrijdagsgebed is verplicht voor een vrije persoon, dus niet voor een slaaf. Het is verplicht voor een man, dus het is dus niet verplicht voor een vrouw. Stel je voor dat een vrouw naar de winkel gaat en een koop doet. Zij mag dat gewoon doen, tijdens de Jumu'ah. Is niks mis mee. Betekent dit dus dat als je een winkel hebt, dat je de winkel verplicht dicht moet gooien? Nee. Maar, islamitisch gezien, dien je dan wel een vrouwelijke verkoopster in te doen en niet een mannelijke verkoper. Oké? Gezond, vaste inwoner. Een reiziger is ook niet verplicht om een Jumu'ah te verrichten. Een reiziger is ook niet verplicht om Jumu'ah te verrichten. Dus stel je voor, je bent ergens, je bent naar Den Haag gegaan, ik zeg maar wat, vanuit ergens wat 80 kilometer is of meer, of naar Amsterdam. En vervolgens, je wilde daar wel naar de Jumu'ah gaan. De tijd van Jumu'ah is al aangebroken, maar je wil nog wat kopen. Nou, dat kan, daar is niks mis mee. Je bent een reiziger, je bent geen vaste inwoner. De transactie is ongeldig, wordt echt ontbonden, zeggen ze bij die medekje. Nou, broeder, ogenblikje, sorry, pas als ik het kopje helemaal klaar heb, pardon. Was vrijdagsgebed niet verplicht, dan is de transactie wel toegestaan. Oké, zeg het maar.
Tot wanneer geldt het verbod?
Tot na het gebed. Als jullie willen weten, de mediki, ja, die zeggen vanaf Zawel. Weet je wat Zawel is? Dat de zon het hoogste punt verlaat. Met andere woorden, hoe laat is het door? Hoe laat wordt door gebeden? Nee, wacht even. Hoe laat wordt de adhan in de moskee gebouwd? Gedaan?
Ja?
Kwart voor één. Maar ja, stel je voor dat het al... Ze zeggen vanaf Zawel. Vanaf het moment dat de zon hoogste punt verlaat. Dat is wat zij zeggen. Dat je dan ook geen koop en verkoop meer mag doen. Voor de mannen, et cetera, de voorwaarden die we hebben genoemd. Broeder.
Als de verkoop voor de adhan is, maar de levering is na de adhan.
Als de kooptransactie gedaan is, dan is daar helemaal niets mis mee. Als de kooptransactie al gedaan is. Want de levering is niet specifiek kooptransactie. Hè.
Nou, maar jij weet... dat de levering na de adhan zal zijn, waardoor jij niet...
Doe je pakketje thuis bijvoorbeeld?
Nee, bijvoorbeeld, jij verkoopt een dienst.
Ja.
Jij hebt, mensen kunnen gewoon afspraak maken online bij je.
Mm-hmm.
Jouw agenda staat open en mensen maken een afspraak bij je voor een bepaalde dienst. Dus dan is die transactie al gedaan voor de adhan. Alleen het valt na de adhan, waardoor jij niet...
Snap je. Hele goede vraag. Zal ik echt moeten navragen wat het oordeel daarover is. Ik begrijp je. Dat zal ik echt moeten vragen. Maar over het algemeen is het niet toegestaan om te werken op het moment dat... je bent verplicht als man, vaste inwoner, gezond, et cetera, ben je gewoon verplicht om naar Jumu'ah te gaan. Tenzij het gewoon echt niet anders kan. Maar dan nog ben jij verplicht om daar een oplossing voor te zoeken. Ben je daar gewoon verplicht om een oplossing voor te zoeken, zegt de islamitische geleerde, dan zoek je een andere baan. Of dan, et cetera. Maar je bent verplicht om iets voor... Kijk, stel je voor een studie. Dat gewoon niet anders kan. Dan heb je een probleem. Maar dan nog zeggen ze, kijk wat mogelijk is. Zelfs als je van de uitspraak van de Malikiya afstapt. Wat is dan afstappen van de uitspraak van de Malikiya? De Malikiya, die zeggen, de Jumu'ah die kan alleen maar in een jama. Dus en dat is een plek waar de 5 gebeden en de Jumu'ah wordt gebeden. Dat is een jama. Maar stel, dan zeggen ze zelfs, al ga je bijvoorbeeld, wat wij bijvoorbeeld deden op de Vrije Universiteit in Amsterdam, in de kelder, hadden we een gebedsruimte gekregen en dan gingen we het gebed verrichten met zoveel mensen. Zelfs al zou je afstappen van de uitspraak van de Malikiya, wat betreft het aantal mensen, ze stellen een bepaald aantal mensen als voorwaarde, ze stellen de jama'a als voorwaarde, al zou je van die afspraak afstappen, op zijn minst, yani, saddidu wa qaribu, om in de buurt te komen van, al is het een uitspraak van een andere wetschool, maar wel dat je je best doet om het mogelijke te realiseren. Dus de islamitische geleerden zeggen, op het moment dat je niet kan gaan naar de moskee, alsnog dat een persoon ofwel zoekt naar ander werk, Ofwel bijvoorbeeld kijken wat mogelijk is. Bijvoorbeeld je bent op school. Je kunt niet helemaal weg. Een uur of anderhalf of twee. Kunnen we wel bijvoorbeeld een gebedsruimte krijgen. Dat we met z'n vijf of zes daar het gebed gaan verrichten. Of bijvoorbeeld op het werk. Dat wij daar iets kunnen realiseren. Maar in alle gevallen. Het is echt een verplichting die niet komt te vervallen. Op het moment dat wij namelijk wat anders gaan zeggen. Namelijk van dat het door werk als algemeen welkom komt te vallen. Betekent de komende 20, 30, 40 jaar. Persoon verricht gewoon niet het gebed. Verricht niet het Jumu'ah gebed. En dat is iets wat echt onacceptabel is en niet toegestaan. En daarom is er echt geen geleerde die zoiets zegt. Je hebt een verplichting naar jou hier toe. En ook, en subhanallah, hoe kunnen we verwachten? En vooral nu, we leven hier in het Westen. Hè? Je leeft in een niet-islamitisch land. Waarin ook zoveel gebeurt. En subhanallah, we leven ook in een tijd waarin je iemand heel makkelijk en snel naar beneden gaat. Waarin ook, subhanallah, heel veel harame dingen om ons heen. Bijna normaal geworden. Dat is muziek, naar verboden dingen zien, et cetera. Wij kijken subhanallah niet eens meer op. Ik weet nog dat er een geleerde kwam bij een van de moskeeën in Amsterdam. En hij was helemaal. Hij was echt helemaal van zijn apropos dat er zoveel vrouwen zonder hijab bijvoorbeeld op straat liepen. Hij zegt, ja, in de samenleving waar hij vandaan kwam, hij zegt, totaal niet zo gebruikelijk. Maar wij zijn het gewoon heel erg gewend. Wij zijn heel veel dingen. We leven echt in een tijd, ja, in het algemeen, waarin je kijkt niet eens meer op. Geloof jullie dat ik, zeg maar, als puber in Amsterdam gewoon liep? Gewoon als pubertje die 13, 14 jaar was. En dat er gewoon echt iemand naakt, helemaal naakt, akramakumullah, helemaal naakt, azzukumullah, gewoon door het centrum liep. Gewoon helemaal naakt, yani. Azzukumullah. Kijk, zeg maar van, je schrikt, maar en nu? Ja, het is bijna aan de orde van de dag. Bij wijze van, yani. Maar we leven in een tijd waarin dingen heel snel gaan. Harame dingen. En ook heel makkelijk gaan. En ook in een tijd waarbij mensen, gewoon relatief het kennisniveau, is gewoon relatief heel erg laag. Je hebt dus één verplichte ontmoeting. Waarbij je zowel je iman verhoogt. En waarbij je ook je kennisniveau verhoogt. En daarom trouwens moeten de imams altijd goede onderwerpen uitkiezen. En ook zorgen dat het gebeurt ook in een taal. Dat de boodschap daadwerkelijk wordt overgebracht. Goed wordt overgebracht. Maar dus, je hebt dus één moment in de week. Wat je verplicht moet reserveren voor de aanbidding. Wat je verplicht moet reserveren voor je kennis. Moslim blijft altijd studeren tot aan zijn dood. Elke Jumu'ah weer. Daarom. Als een Jumu'ah overal in alle tijden en alle plaatsen al een verplichting was. Dan is die verplichting alleen maar sterker geworden in het Westen. In plaats van sommige mensen zeggen, hebben wij in het Westen geen uitzondering. Nee, juist niet. Juist niet. Gezien de situatie waarin we zitten. Nu begrijp ik heel goed dat iemand in een bepaalde situatie kan zitten. Nou, zet er je schouders onder. Ga je kijken wat wel mogelijk is. Ga je kijken wat je wel kunt regelen. Subhanallah, overal heb je wel 36 uur contracten, 32 uur contracten, werkgevers waarbij je iets eerder stopt, iets langer doorgaat ergens. Zoveel mogelijkheden zijn er, echt waar. Zij, je slikt die uitspraak in.
Nee, het is een kwestie van aankaarten. Ik merk het bij heel veel broeders en zusters die zich bij voorbaat misschien daarvoor schamen of denken, weet je, dan. Terwijl heel veel werkgevers, dat weet ik, die ik in ieder geval mijn netwerk heb, die daar echt altijd voor openstaan. Het laatste, subhanallah, laatst zo'n lichtje van mij, die stageplek bij een architectenbureau. En die heeft haar keuze gemaakt, alleen omdat ze bijvoorbeeld, ja, maar wij hebben een gebedsruimte voor je. Schallig. Dus bijvoorbeeld al in plaats van dat jij erom moet gaan vragen, dat er al wordt aangeboden. Ja. Dus het is gewoon een kwestie van echt vragen. En dat is wat daar is, hij in dat opzicht.
Broeder Saïd die geeft aan van dat lichtje van hem. Al werd aangenomen bij een architectenbureau, dat het bureau eigenlijk bijvoorbeeld al aangaf, ja, wij hebben een gebedsruimte voor je. Dat klopt. Mensen zijn ook op de hoogte van de islamitische identiteit en dat mensen, alhamdulillah, dat gevoel trouwens ook wat ik heb, dat het beleiden van de islam steeds natuurlijker wordt. Met natuurlijke bedoel ik, vroeger moest je, werd er gekeken naar de mensen die over een kamees hadden en een baard, etc. Ja, maar nu, gewoon een persoon die er gewoon loopt erbij een vijfdelig pak bij wijze van. Maar alsnog kijkt ze er niet van op het moment dat hij zegt ik wil graag een gebed verrichten. Ten vierde, verboden omdat het leidt tot al haram. Alles dat gebruikt wordt voor al haram is ook haram. Denk aan het verkoop van hout voor muziekinstrumenten, druiven, voor het persen van wijn en wapen verkopen zodat er moord mee gepleegd kan worden, etc. Nou, dit hebben we al eerder gehad. Op het moment dat het voornaamste gebruik van iets haram is, dan is de verkoop ook haram. Dus op het moment dat een product voornamelijk voor haram wordt gebruikt, dan is het zelf ook gewoon haram. Dit is gebaseerd op de grote waarschijnlijkheid. Nou, tot zover eigenlijk de verboden transacties. Zijn er nog vragen? Broeder, ik heb deze twee vragen en dan ga ik verder, inshallah.
Ja, op het moment dat je op weg bent naar de moskee.
Sorry?
Op het op het moment dat je moet tanken, ben je net al geweest, dan weg naar de moskee, wacht gewoon, we gaan tanken, toch? Voor jouw reis.
Allah, als jij, zou je de reis kunnen voortzetten of niet?
Ja, nee, je zou de reis niet kunnen voortzetten, je moet tanken om naar de moskee te komen, maar Eden is al gegaan, dat is al af.
Kijk broeder, als jij de reis niet zou kunnen voortzetten en je moet gewoon voor brandstof, want anders dat je niet kunt gaan. Ja, want dat is om, als doel om naar de moskee te gaan. Maar over het algemeen zijn transacties gewoon verboden. En nu kunnen we wel 100 situaties gaan bedenken waarbij, maar op het moment, niet, dat bedoel ik niet naar jou toe, maar gewoon in het algemeen. Op het moment dat jij de transacties zijn over het algemeen gewoon naar Juma'a zijn gewoon verboden. Moeten we gewoon niet doen. Op het moment dat het geval is zoals deze, dat je bijvoorbeeld langs de weg komt te staan, et cetera, prima. Als je dat bijvoorbeeld weet, zou je de fiets kunnen pakken bijvoorbeeld. En de Juma'a kunnen pakken of niet. We gaan het allemaal vermijden, lukt dat gewoon echt niet. En je moet het gewoon doen, dan heb je gewoon geen andere keuze. Broeder. Oh, wacht, sorry, ik bedoelde iemand anders daar.
Terugkomen tot die armband. Binnen de autobranche heel vaak dat ze dan zeggen van, ja, je moet een borg betalen. Maar dan moet je binnen een week moet je komen.
Als jij het geld terugkrijgt, binnen, over de bergen, als je het geld terugkrijgt...
Geef ze na die week, zeggen ze, dan ben je geld kwijt.
Nee, dat mag dus niet.
Dus dan bij voorbaat weet je al, hier ga ik niet mee.
Ja, dat klopt. Als jij ergens geld moet neerleggen en je krijgt het niet als de transactie doorgaat, dan mag dat dus niet. Dat klopt. Je hebt heel vaak verschillende namen voor zaken. Maar je moet gewoon goed kijken, wat is de werkelijkheid van wat er plaatsvindt. Oké. Het onderwerp wat ik vandaag eigenlijk op het programma heb gezet voor jullie is het ghiyar, bij'ul ghiyar. Heeft iemand nog opgezocht naar de verschillende vormen van ghiyar die er waren? De mogelijkheden om transacties op te ontbinden. Heeft iemand daar nog naar gekeken? Is allemaal gelijk? Oké. Het ghiyar betekent letterlijk vertaald de vrije keuze. Wat bedoelen ze met de vrije keuze? Dat wil zeggen in deze context dat de koper of verkoper de keuze hebben om de transactie te ontbinden of juist door te laten gaan. Met andere woorden, willen wij ervoor kiezen, je hebt een koper en verkoper. Beide kunnen een ghiyar hebben. Een ghiyar hebben. Wat is een ghiyar? De mogelijkheid om de transactie te ontbinden of juist door te laten gaan. Je hebt verschillende soorten ghiyarat. Verschillende soorten gelegenheden en mogelijkheden en opties. Momenten waarop het toegestaan is om een transactie te stoppen. Daar gaan we nu naar kijken samen. Binnen de wetscholen bestaan verschillende soorten ghiyarat. Is meervoud van ghiyar. Dus onthoud, het woord ghiyar ga ik niet meer vertalen naar het Nederlands. Er zijn sommige broeders en zussen die dan zeggen, ja, is mij, je gebruikt het Arabisch woord. Nee, dat doe ik echt niet. Ik probeer vaktermen. Kijk, een vakterm, ik leg hem uit. Ik leg jullie uit wat een ghiyar is. Vanaf nu ga ik hem ook echt gewoon in het Arabisch gebruiken. Ghiyar wil zeggen de mogelijkheid om een transactie te ontbinden, te stoppen. Dus ik ga hem niet elke keer helemaal uitgebreid uitleggen. Een ghiyar is de optie. Heb ik iets verkeerd gedaan?
Nee.
Oké. Okay. Dus de ghiyar is dus de optie, de mogelijkheid om een transactie te stoppen, te ontbinden. En die ghiyar kan er zijn voor de koper, maar ook voor de verkoper. Soms voor eentje, soms voor allebei. Dat gaan we zien. Maar dat is dus wat ik bedoel met ghiyar. Meervoud is ghiyar uit. Ga ik niet meer gebruiken, ga ik niet vaak gebruiken de meervoud. Sommige wetscholen hebben veel meer ghiyar uit dan anderen. En heel vaak is het ook gewoon echt een kwestie van definiëring. En als je slim bent en oplet in de les, kun je altijd eigenlijk ook gebruik maken van het maximale. Maar dat is echt alleen maar voor de mensen die de mazen in de wet zien. Wat bedoel ik daarmee? Ga jullie straks begrijpen wat ik hiermee bedoel. Bij de Hanafiya, de 17 vormen. Hoe meer ik lees trouwens van de Hanafiya, hoe meer ik onder de indruk raak van de Hanafiya. De Hanaf zijn briljant. Echt. Het zijn zulke briljante mensen. En weet je wat ook heel erg mooi is in de Hanafi-fiqh? De Hanafi-fiqh is de enige wetschool. De Hanafi-wetschool is de enige wetschool die een gemeenschappelijke wetschool is. Wist je dat? De Maliki-wetschool en de Hanbali-wetschool en de Shafi'i-wetschool zijn individuele wetscholen. Wat bedoelen ze daarmee? Die zijn eigenlijk voornamelijk gebaseerd op wat Malik, Shafi'i of Imam Ahmed zijn. Ibn Hanbali. In tegenstelling tot de Hanafi-wetschool, waarbij de mens gewoon eigenlijk Imam Abu Hanifa, die zat met andere hele grote geleerden, die ze dan zijn studenten noemden, die zat dan, en ze bestudeerde, en er werd gewoon echt een casus of een onderwerp werd ingebracht. En die werden dan gewoon bestudeerd. Daarom zijn ze de eerste fiqh-comité die er ooit de eerste fiqh-comité's waren gewoon de fiqh-comité's van Abu Hanifa en zijn studenten. En dan werd een casus bestudeerd. En dan zaten daar hele grote taalkundigen bij, hele grote osulien bij, geleerden in osul fiqh, hele grote fuqaha, geleerden in de fiqh bij. Van alle wetenschappen en disciplines zaten er mensen bij. En uiteindelijk kwamen ze ook tot een mening. En imam Abu Hanifa werd ook echt keihard tegengesproken. Totdat ze zeiden dat Abu Yusuf en Mohammed ibn Hassan al-Shaybani, dat zij Abu Hanifa zelfs in 2/3 van de madhhab hebben tegengesproken. Dit is een overdrijving trouwens, deze uitspraak is een overdrijving. Ja, de geleerden doen het al. Deze uitspraak zeggen, Abu Yusuf en Mohammed ibn Hassan al-Shaybani hebben Abu Hanifa bijna op 2/3 tegengesproken. Die bedoelen ze niet letterlijk, die bedoelen ze om te laten zien dat het ook echt een wetschool is met heel veel verschillende uitspraken. Met heel veel argumentatie, heel veel redenaties. En die kunnen ook heel goed van pas komen op bepaalde momenten en in bepaalde situaties. Maar goed, de Hanafiya, die kennen 17 vormen van Qiyam. El Malikiya en Shafi'iya, 2. Een al groot contrast straks. En de Hanafiya, 8. Ja, daar kom je nog mee uit de voeten met die 8. Maar die 2 kun je heel erg oprekken hoor. Dat ga ik jullie zo meteen laten zien hoe je ze gaat oprekken. Op een manier dat de wetschool dat ook gewoon echt goedkeurt en erkent hoor. Daar is echt helemaal niks mis mee. Het oordeel over Bay'ul-Ghiyar. De transactie waarbij je de keuze geeft is toegestaan. Bay'ul-Ghiyar is dus een transactie waarbij een van de twee partijen de keuze en mogelijkheid heeft om deze nog te ontbinden. Is dit wenselijk? Als jij de transactie aangaat, zou je dit wenselijk vinden? Nee, waarom niet?
Omdat je wil als verkoper dat koopt doorgaat.
Als verkoper, heel goed. Heel wat?
En als koper kan het soms ook.
Als je een mooie deal te pakken hebt. Oké. Soms. Maar wat zou je als koper meestal fijn vinden?
Wel doorgaan van deze behoefte en daarom koop je
iets. Ja. Sorry? Als koper vind je het altijd fijn als je kunt terugbrengen, toch? Ja, toch? He? Dat je die optie gewoon hebt. Je denkt, maar lief. Je maakt er bijna een sport van. Als je hem terugbrengt binnen zoveel dagen. Toch?
Zalando.
Ja. Ik wist dat echt niet, hè? Mijn vrouw die doet dat dus echt. Alhamdulillah, dat ze niet meer live meekijkt. Echt, best wel uitvinding van de afgelopen weet ik veel wat. Gewoon, ik zeg gewoon, je ziet gewoon blokken. Gewoon blokken. Elke keer dat ze verzoek indient, gewoon blokken. Niet toegeven. En ze heeft alias, ik geef je alle aliasen mee. dat doet ze echt. Ze bestelt schoenen in meerdere maten. Ze bestelt een maatje kleiner en een maatje groter. Ze zegt van, waarom? En zegt ze, nou, sommige schoenen die vallen dan of zo uit of zo uit of. Ken je dat? Dat ik krijg een hele uitdaging dat je gewoon als spijt hebt dat je het gewoon hebt gevraagd. Van wachten, mooi, breng gewoon terug wat je niet draagt, ons niet. En dus ook met kledingstukken en ook met dingen, je wordt er helemaal gek van. Echt, die verkoper die zou bijna in mijn familieboek in Helmedenia gaan zetten. Ongelooflijk, hoor. Die woont gewoon bij ons bijna. Maar goed, niet die verkoper die bezorgen, zei. Zij ook bezorgen? Oh, bezorgen, ik bedoel bezorgen. Mooi. Bay'ul-Ghiyar, is dat wenselijk? Voor vrouwen? Ja. Voor vrouwen? Ja. Voor mannen? Wij worden thuis ook onderdrukt door onze vrouwen? Ook ja. Maar niet omdat wij het nodig hebben hoor, of omdat wij zelf willen. Nee, even serieus. Bay'ul-Ghiyar, is het wenselijk? Eigenlijk niet. Waarom niet? Je zou willen dat dat transactie is eigenlijk standaard. Doorgaan. Zit hier een vorm van gharar in?
Ja.
Onzekerheid?
Absoluut.
Absoluut. Absoluut. Zit een vorm van gharar in? Wat een gharar? Die onzekerheid. Maar de islam die verbiedt een gharar toch? Ja, lichte gharar wel. En dit is in dit geval een gharar die de islamitische wetgeving, waarvan de islamitische wetgeving zegt, ja, dit moet ter bescherming van de koper en ter bescherming van de verkoper. Zie je, subhanallah, hoe iets alsnog een uitzondering kan krijgen voor het collectieve belang. El Maliki voegt wel toe, het is wel afhankelijk, zeggen Bay'ul-Ghiyar is toegestaan, maar het is wel afwijkend van het standaard uitgangspunt. Namelijk dat een transactie bindend zou moeten zijn. Het is eigenlijk een vorm van gharar, onzekerheid, risico, omdat je niet weet of een transactie bindend zal zijn of niet. Maar het is toegestaan omdat de mensen het nodig hebben. Mensen willen bijvoorbeeld een paar dagen bedenktijd om het handelswaar te testen. Nou, ik geef je maar een voorbeeld, hè? Je gaat iets kopen en je zegt ik wil een paar dagen. Mensen hebben dit nodig, of kunnen dit nodig hebben. Daarom wordt dit ook erkend door de islamitische wetgeving. En wordt deze lichte vorm van al-gharar dus erkend en toegestaan. En Maliki kent slechts 2 vormen van al-ghiyar. Ik ga ze met jullie behandelen. Ze zijn wel uitgebreid. 1. Ghiyar al-tarawi. De vrijheid om na te denken. Eigenlijk, dit heb ik totaal verkeerd de vrijheid om na te denken. Bijvoorbeeld dat een verkoper of koper na de transactie zegt, geef mij 3 dagen om na te denken of ik de verkoop definitief doorgaan wil laten geven of niet. Deze vorm van gejaar wordt ook wel gejaar shart genoemd. Gejaar shart genoemd. De vrijheid om een voorwaarde te stellen. Bijvoorbeeld om na te denken. Je stelt dus een voorwaarde. Je stelt een voorwaarde van luister. Het kan alle voorwaarden zijn. Hè? Het kan hier gaan om voorwaarden van wat dan ook. Heeft iemand een ander voorbeeld van een voorwaarde die zou kunnen stellen? Heeft iemand een voorbeeld van een voorwaarde die zou kunnen stellen in een transactie? Kom op jongens. Wees een beetje. Iedereen doet hier transacties.
Eerst betalen, dan krijgen.
Ofzo? Eerst betalen, dan krijgen.
Ja, dat zegt hij. Dat je hem gewoon voorop betaalt. Want wat wij dan hebben online toch? Dat je hebt het toch gewoon niet binnen. Maar je betaalt het wel vooraf. Of dat je hebt, je krijgt het en je kan achteraf wat betalen.
Kan allebei, prima. Oké, vooraf of achteraf betalen. Kan, prima. Broeders, iets. Als het gaat om bijvoorbeeld. De profeet Sallallahu alaihi wasallam heeft dit zelf meegemaakt met Jabir. Dat hij met Jabir reed. Het is een hele mooie hadith, subhanallah. Het zijn echt hele preken over gegeven, hele lezingen over geschreven, boekwerkjes, ja, en kleintjes over geschreven, over het hadith dat de profeet Sallallahu alaihi wasallam met Jabir was. De profeet Sallallahu alaihi wasallam, dit was namelijk de vader van Jabir, Abdullah ibn Salam was overleden, en Abdullah ibn Haram was overleden, en vervolgens hij had allemaal zussen achtergelaten en Jabir. En dat de avond, subhanallah, voor Uhud, zei hij tegen zijn zoon, hij zei, kom, hij zei, ik heb het gevoel dat ik het niet ga redden. Dat ik het niet ga redden. Hij zei, het meest kostbare wat ik achterlaat na de profeet sallallahu alaihi wasallam, jij en je zus. Hij zei dus, zorg goed voor je zus. En hij zei tegen hem, ik heb een schuld. De vader kwam te overlijden. De vader kwam later te overlijden. En vervolgens, subhanallah al-azim, Jabir die werd achtergelaten met een hele grote schuld. Echt een hele grote schuld. Van zijn vader. En dat is een hele mooie, prachtige hadith. Ik kan jullie echt heel uitgebreid erover vertellen. Ze hadden echt mooi hoe de profeet sallallahu alaihi wasallam in zijn tuin ging slapen. Hoe de profeet sallallahu alaihi wasallam mensen heeft afgekocht. De hadith met een Joodse man ook in de tuin van de profeet sallallahu alaihi wasallam. De tuin van Jabir. Mohim, de profeet sallallahu alaihi wasallam heeft Jabir geholpen bij het afbetalen van die schuld. Is ook gebeurd. Volgens is Jabir getrouwd. De profeet sallallahu alaihi wasallam getrouwd met een vrouw. Die bieker of thee was. Maagd of niet? Hij zei niet. Dat wil zeggen, hij zei waarom? Hij zegt, nou, voor mijn zussen kan ze me ook helpen, et cetera, in het huishouden en dergelijke. Maar Jabir had het niet breed. De profeet sallallahu alaihi wasallam was na een slag gegaan en kwam terug met Jabir. En de profeet sallallahu alaihi wasallam die wilde Jabir wat geven. Maar hij weet dat Jabir het niet zomaar zou accepteren van hem. Toen zei hij tegen hem, oh Jabir, verkoop jij mij jouw rijdier? Jouw kameel, verkoop je maar mij. Zei Jabir, is goed. Hij zei, voor hoeveel? Hij zei, voor zoveel. Toen zei hij, is goed. Toen zei hij, maar wel als voorwaarde. Mijn kameel draagt mij wel eens tot Medina. U krijgt hem pas van mij in Medina. Hij heeft een voorwaarde gesteld. Zei Jabir, dat is goed. Eenmaal in Medina stuurde Jabir zijn kameel naar de profeet sallallahu alaihi wasallam. Toen zei de profeet sallallahu alaihi wasallam volgens mij tegen Bilal of een andere metgezel. Hij zei, hier, pak dit rijdier en pak zoveel dinar en breng het naar Jabir. En hij heeft hem zijn rijdier teruggegeven en hij heeft hem het aankoopbedrag gegeven. Sallallahu alaihi wasallam. Hij wilde hem gewoon geld geven. Maar hij heeft het gedaan op zo'n manier om Jabir niet. Om Jabir niet te kwetsen, et cetera. Als ik kom van kom. Stel je voor Hudeva, ik wil hem geld geven, maar ik zie het niet zo breed. Hudeva, verkoop me je Peugeot. Ik geef je die Peugeot is maar. Iemand had daar een Peugeot rechts in de hoek. Wie? Wie was dat? Wat hier een Peugeot? Die wilde concurreren met mijn Fiat. Was dat Ayub?
Ja.
Ja, zeker praten over de persoon die er nooit is, hè? Was dat deze Ayub? Die? Was jij dat? Je zit altijd daar achter. Hoe kom je daar opeens, zag ik? Ja, dat klopt niet.
Ik ben
vanuit iets later. Maar die was vast nog later. Dus stel je voor, een persoon heeft het niet breed. Die Peugeot kost maar 1200 euro. Je zegt, ik geef je 2000 euro. Probeer omdat je een persoon gewoon wil hebben. Dat kan. Dat kan om subhanallah iemand een hart onder de riem te steken. Kijk wat een mooie manieren dat zijn. Het kan hier gaan om de tijd, plaats of ontbinden. Je mag welke voorwaarde dan ook kan je ook gewoon stellen. Zolang het maar gewoon een halale voorwaarde is. Pas bewijs hiervoor. Al muslimuna ala shurutihim. De moslims moeten zich houden aan de afspraken, aan de voorwaarden die gewoon gesteld zijn. Dat is dat standaard hadith. Dat is een standaard uitgangspunt. Dat wij ons moeten houden aan de voorwaarden. Zolang het gewoon halale voorwaarden zijn. Voorbeelden. Bij de aankoop van de iPhone zag je als koper, ik wil 3 dagen bedenktijd. Bij de verkoop van je auto zeg jij als verkoper, ik overhandig jou de auto pas als we daar en daar zijn aangekomen. En merken je adviseren als periodes. Oké, dus je mag voorwaarden stellen. Oké, je mag voorwaarden stellen. Overigens, in Nederland heb jij standaard op de bon dat je zoveel dagen terug mag brengen. Dat kan ook. Dat kan. Dat is gewoon gejarenschat. Dat is gewoon gejarenschat. Die wij overeen zijn gekomen. Als iemand zegt, ja, maar wacht even, ik ben dat niet overeen gekomen. Maar als dat... la ilaha illallah. En dan zie je al-fiqh om de hoek komen kijken. Al-ma'roof al-urfa, ken je shuruti? Shartan. Dit geldt voor de winkels, hè. Al-ma'roof al-urfa, ken je shuruti? Shartan. Is een regel in de qawa'id al-fiqhiyya, die heb ik met jullie behandeld. Namelijk, wat gewoonlijk gangbaar is, dat is hetzelfde niveau als een gestelde voorwaarde. Dus als iets gebruikelijk is, bijvoorbeeld, wat is gebruikelijk bij winkels?
30 dagen
bijvoorbeeld. Ja? Of laten we zeggen, 8 dagen in sommige winkels, 8 dagen of zoveel. Prima. Maar nu zijn we naar bijvoorbeeld een Turkse winkeltje gegaan, of een Marokkaans winkeltje, of die dat niet heeft. Die heeft dat helemaal niet op de bon staan. Ken je nog die oude bonnen waarbij niks... Nee, even serieus. Staat er bijvoorbeeld niet onder. En hij kan zeggen, staat niet op de bon en ik heb het niet zo tegen jou gezegd. Maar, al-ma'roof al-urfa, ik heb een shuruti shartan. Wat gewoonlijk bekend is, is als de voorwaarde die gewoon echt zo is gesteld. Maar dit is bij winkels. Wat bedoel je, stel je voor, wij doen zo, jij en ik doen een transactie. Sorry, het is niet gebruikelijk. Is het niet gebruikelijk in Nederland als je zo als twee losse individuen een deal doet, dat je nog binnen 8 dagen de fiets of mag terugbrengen? Nee. Dit geldt voor winkels, et cetera. En we hebben in Nederland ook de regels. Diepvriesproducten bijvoorbeeld over het algemeen. Kun je niet meer terugbrengen. Ze hebben dus wel echt gewoon regels over termijnen, et cetera. Oké? En Medicia die adviseren periodes. Deze periodes, dit zijn echt adviezen, richtinggevend. Maar ze zeggen niet van, het moet. Ze zeggen het fruit of groente 1 dag bedenktijd. Niet langer, waarom niet? Als het gaat verrotten, gaat bederven. Gaat bederven, je komt het na een week terugbrengen. Het is de pest. Ja, kom op. Ze zeggen andere handelswaren, auto, telefoon, etc. 3 dagen, vastgoed 30 dagen. Nogmaals, dit is richtinggevend. Ze zeggen andere dingen mogen ook. Deze periode zijn richtinggevend, niet bindend. Voorwaarden om deze gejaar te kunnen gebruiken. 1. De koper en verkoper dienen het eens te zijn op de voorwaarden. Er wordt een voorwaarde gesteld. Dat is logisch. Wij moeten het eens worden over die voorwaarden. Als iemand zegt, hey, ja, maar wacht even, jij zei die voorwaarden, maar ik heb helemaal niet ingestemd met die voorwaarden. Dus, ze moeten het eens zijn. 2. De afgesproken periode is bekend. Stel je voor, is een periode afgesproken, dan moet die periode bekend zijn. 3. De voorwaarde dient afgesproken te worden voordat de akte bindend was, anders gelden er andere regels. Geert. Voor wie zijn de lasten en lusten? Dit is eigenlijk het grootste struikelblok. Alle wetscholen erkennen deze vorm van gejaar. Van mogelijkheid tot ontbinding. Wat is het grootste meningsverschil wat wij hebben? Is dit onderwerp. Namelijk, stel je voor. Jij zegt, jij hebt een telefoon gekocht. Binnen 20 dagen terugbrengen. Hebben we afgesproken. Maar vervolgens is die telefoon kapot gegaan. Voor wie? Voor wiens rekening is die dan? Is die voor de rekening van... We zouden nu kunnen zeggen... Ja, hij is bij mij gebeurd. Het is bij mij gebeurd. Dus het is gewoon voor mijn rekening, punt. We zouden ook kunnen zeggen, maar wacht eens even. De koop is nog niet bindend. Dus hij is nog niet volledig overgegaan van de verkoper naar de koper. Dus beide... De Medikia die zeggen, op het moment dat het product zoek raakt, defect wordt of iets overkomt, dan is het voor de rekening van de verkoper. Hetzelfde geldt als het handelswaar iets oplevert, eieren, melk, etc. Dan is het ook voor de verkoper. Je hebt volgens mij zijn de Hanabila en de Shawafi'a, ja weet ik eigenlijk wel zeker, Allahu alim, de Hanabila en de Shawafi'a, die zeggen het is voor de koper. Die zeggen het is voor de koper. En niet voor de verkoper. Dat wil zeggen, de lasten en de lusten die zijn dan voor de koper. Voor beide uitspraken valt wel wat te zeggen. En beide hebben wel het een en ander proberen dicht te timmeren. Want welke van de twee uitspraken je ook doet, je zult wat steekjes laten vallen. Maar we gaan zien hoe Melkia dat heeft proberen te dichten. Argumentatie, de verkoper is nog steeds de eigenaar, de koper is nog niet bindend. Maar Melkia stelt dat de lasten voor de koper zijn... In geval van, dus dit is een uitzondering, in geval van. Dus wat hebben wij net gezegd? Wij hebben gezegd, de lasten en de lusten die zijn voor de verkoper. Behalve in deze situaties. 1. Bewijsbare leugens. Aantoonbare leugens. Een voorbeeld. Koper beweert dat het product zoek is geraakt, terwijl mensen het hem hebben zien verkopen. Hij zegt, ja, het is gestolen. Maar hij heeft gewoon die iPhone doorverkocht. Dus Allah salam wa rafia. Gaat naar het hele uur voor een iPhone. Hij zegt, het is zoek geraakt. Of wat dan ook. Terwijl het helemaal niet zoek is geraakt. Hij heeft aan zijn zoon gegeven. Hij heeft het weggegeven aan zijn neef. Hij heeft er iets mee gedaan. En vervolgens, we hebben getuigen. En in camerabeelden, of er zijn getuigen en dergelijke. Twee, en nukul. En nukul. Oh, nukul. Nukul is een mooi principe, subhanallah, trouwens, in sharia islam. Er zijn echt hele boeken over geschreven. Wat is nukul? Soms word je gedwongen door de islamitische wetgeving om een eed af te leggen. Het bayinatu ala al-mudda'i wal-yaminu ala man anka. De profeet sallallahu alayhi wa sallam, die zegt, de steller bewijst. Wat betekent de steller bewijst? Als jij iets beweert, stel je voor, hey Khalid, ik krijg nog 500 euro van jou, hè? Ja, leuk, kun je over iedereen beweren. Wat is bewijs? Wat is bewijs dat ik 500 euro van Khalid krijg? Ik moet nu een leendocument hebben, leenovereenkomst. Of bijvoorbeeld, dat ik geld heb overgemaakt naar Khalid, met bij lening voor de 30ste terugbetalen. Ik zeg maar wat. Ik moet een bewijs hebben. Of bijvoorbeeld, er waren meerdere getuigen bij toen die lening was. En ben je natuurlijk daar. Ik beweer iets, dus ik moet een bewijs leveren. Maar stel je voor, ik kan geen bewijs leveren. Dan kan de rechter vragen. Khalid, wil jij dan de eed afleggen? Jij als tegenpartij, wil jij als de eed afleggen dat het helemaal nooit heeft plaatsgevonden? Ja? En dan weigert een persoon. Een persoon die kan weigeren om... Hij zegt, nee, ik ga helemaal niet zweren. Waarom zou ik moeten zweren? Ik ga helemaal niet zweren. Maar Khalid, jij beweert toch dat je geen 500 euro van Ismaël hebt geleend? Klopt. Maar waarom zou ik gaan zweren? Ik ga niet zweren. Khalid weigert om te zweren. Wat betekent dit? Dat Khalid nu weigert om te zweren. Onze hedendaagse geest zal denk ik zeggen, ja, die Khalid heeft gewoon wat te verstoppen. Toch? Toch of niet?
Zou kunnen.
Of Khalid heeft een hele hoge mate van vroomheid. Dat hij denkt, van misschien is er ergens nog een 0,001% dat ik in een alternate universe mij toch 500 euro heb geleend. Wij weten het van, ja. Dus maar over het algemeen... Nukul, weiger om een eed af te leggen. Product is kwijt, product is kapot, product is iets. En er wordt gewoon gezegd van, nou, zweer maar. Dat het niet komt door jou of dat je het niet hebt gedaan, et cetera. Kom zo met vragen. En hij weigert een eed af te leggen. In dat geval zegt de medekeer, nou, de reden dat jij een eed weigert, dat is gewoon voldoende bewijs voor ons. Nee, we gaan echt niet meer de verkoper hier het slachtoffer van maken. Auto is gestolen. En de koper beweert het goed te hebben afgesloten. Hij weigert hier echter op te zweren. Zweren, waqsib hilf billah, dat je het goed hebt afgesloten. Hilf billah, dat je het op een veilige plek hebt weggezet. Een medekeer stelt dat de lasten voor de koper... Oh, nou. Maar broers, dit... Hè? Hey. Die heb ik drie keer... mooi. Maar, we kunnen nog meer voorwaarden noemen. Zoals bijvoorbeeld... Het mag ook niet aantoonbaar zijn dat jij er gemakzuchtig mee bent omgegaan. Je hebt een Porsche bijvoorbeeld gewoon ergens gezet in de buurt. Begrijp je? En vervolgens gaan we zeggen, ja, je hebt een auto met open dak gelaten. En vervolgens is er dit of dat gebeurd. Waar je dat hebt zien kunnen aankomen. En vervolgens gaan we zeggen, ja, de verkoper die moet maar de lusten en de lasten gaan dragen. Nee, zo werkt het niet. Dus er worden wel echt voorwaarden aangesteld. Ja. Wat duidt op de instemming? En stel je voor, hè, broeders... En zusters, wij hebben een onderlinge transactie gedaan met voorwaarden. Wij hebben voorwaarden afgesproken. Bijvoorbeeld, je hebt een week bedenktijd. Toch? Binnen die week kun jij nog gewoon producten terugbrengen. Maar je doet dingen wat eigenlijk lijkt duidt op een instemming. Met andere woorden, ik ga het helemaal niet terugbrengen. Ik ben in, bijvoorbeeld, wat dan? De duidelijke uitspraak. Je zegt, ik laat de transactie bindend zijn. Dus dat is geen week, ik laat het bindend zijn. Je doet een duidelijke uitspraak. Of twee... Het handelswaard behandelen als je eigendom. Hoe dan? Ja, het gekochte huis verhuren. Je hebt het huis verhuren gekocht. 30 dagen bedenktijd. En je gaat hem in die 30 dagen ook nog eens even verhuren. Ja, hij zegt, hij wijst het niet. Ik vond het niet leuk. Ik vond het niet mooi. Dat kan niet. Je bent, of bijvoorbeeld, het handelswaard verwaarlozen en schade berokkenen. Ja, bijvoorbeeld, fiets buiten zetten. Dat is een stukje frustratie van die ik had hier met mijn dochter. die fiets buiten laat staan, haar nieuwe fiets buiten laat staan, tijdens ijs en regen en weet ik wel wat. Nou, we hebben toch een schuur? Zet hem gewoon netjes in de schuur. Maar je kunt niet een product, je hebt bedenktijd, maar de geleerden die zeggen, je gebruikt het product, bijvoorbeeld een auto. Een auto. Stel je voor, je bedenktijd met een auto, maar dan mag je toch geen reis mee maken naar Marokko. Echt waar. Iemand uit moskee heeft mij, wallahi, al-alim, heeft me dit verhaal verteld. Hij zei, iemand die heeft mij gevraagd of ik zijn auto even een paar dagen aan hem kon uitlenen. Hij zei, wallahi, dat is Michel de Bagri-woord zijn weer. Hij zag Marokko gaan en terug. Binnen een weekje. Huh? Dat is toch wel echt een baas. Dat mag trouwens niet, hè. Dat iemand. Ik zei, hij zei, subhanallah, het is echt, het is, ja, hij kan verhalen vertellen, joh. Ongelooflijk. Maar op een gegeven moment denk je van, waar verliest hij de realiteit zin een beetje en waar niet? Hij zei van, ik leg nog mijn hand op de motorkap. Hij zei, die motor die sprong er bijna uit. Skip. Hij zweert er ook nog bij, hè. En dat was de moment van onze moskee. Dat maakt het dan een beetje lastig. Daarom heb ik gedaan een lange reis maken met een auto. Ik moest echt aan hem denken. Het eindigen van de afspraak, broeders, dit is duidelijk toch? Wat, je hebt een duidelijke afspraak, je zegt safi bindend. Twee, je behandelt je eigen handelswaar. Kijk, de eerste is een uitspraak, de tweede is een handeling. En drie, het eindigen van de afgesproken periode. Na 7 dagen, is gewoon 7 dagen. Maar wat nu als je hem de 8e dag komt terugbrengen? Er zijn mensen die zeggen van, ja, als het echt in de buurt ligt, men gaat op een zeker ja, kom op. Wat in de buurt van iets ligt, krijgt dan hetzelfde oordeel. Zeg maar, een dag kan, 2 dagen kan, maar daarna echt niet meer. Het gekochte huis verhuren, oké, nou, dat, oh, die had ik al verteld. In de vorige gevallen komt een gejaar te vervallen voor de koper, niet voor de verkoper. Waarom? De duidelijke uitspraak, ik had het iets zuiverder moeten verwoorden. Maar het ligt eraan, kijk, in dit geval, hè. De koper, die behandelt het handelswaar als zijn eigen eigendom. Hij kan dus niet meer de transactie terugdraaien, toch? Maar de verkoper nog wel, want 7 dagen geldt voor beide partijen, hè? Dus binnen 7 dagen mag je ook nog zeggen, ik wil mijn auto terug. De koper kan dat niet meer, want waarom? Hij behandelt het al als zijn eigen eigendom. Maar de verkoper die kan het nog wel doen. Prima. Geer, tot zover. Broeders hadden net al gezegd pauze. We gaan eventjes pauze houden. Zak me logen en tijdens de pauze geen vraag. Ga ik logen. Ik zeg nee, nee, nee.
Ik heb het niet.